namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Er zal één collecte zijn en die is voor de kerk op Dijk, ten bate van de jeugdvereniging.
Nu doet hij het. Beginnen we dan deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort om met elkaar te zingen van Psalm 34 en daarvan het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. En ook het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt, en wat er verder volgt in Psalm 34, vers 9 en 11.
vanavond spreekt de Heer tot ons vanuit zijn heilig en onschadbaar woord. Vanuit het Nieuwe Testament en wel de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En daarvan lezen we met elkaar het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Dus de schriftlezing voor deze avond is Filippenzen 4, vers 1 tot 9. Maar vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, met de kerk van alle tijden en plaatsen en belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van ons spreken in zijn of haar hart, aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu de eerste 9 verzen van Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn.
Gemeente in de voorbeden willen we gedenken Antonie de Bruin, die morgen verhuist naar Siloa in Geldermalsen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om hem te bidden en te smeken om een onverdiende, maar zo onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, Allerhoogste God, Eeuwige Koning, U leeft en U regeert. Het is uw trouwe zorg, het is uw voorzienigheid, die ons vanavond samenbracht, hier in dit eeuwenoude bedehuis. En Heere, dan mogen wij ons nu voor u verootmoedigen, want u hebt het gezegd, zoekt mijn aangezicht. Heere, wij zoeken uw aangezicht, o opent u ons dan het hart. Open door uw Heilige Geest, Heere, onze mond ook, raak die aan met een kool van het altaar, opdat wij, om Christus wil, uw woord zullen spreken. maar ook dat onze harten bereid zullen gemaakt worden om uw woorden te ontvangen. Want Heere, u weet wat vanavond nodig is om dat woord dat u eeuwen geleden hebt laten vastleggen, maar dat woord dat nimmer meer vergaat, om dat ook in onze harten te brengen. En dan weet u hoe zwaar onze harten zich bewapend hebben. Want uw woord zegt het zo eerlijk, dat een mens zoals die geboren is, u niet kent, met u niet te maken wil hebben, naar u niet zoekt, naar u niet vraagt. Uw woord zegt zelfs, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En misschien zit er vanavond wel een jongere of een oudere met die worsteling, omdat alles in het leven zo anders gaat, zo tegenloopt. Dat er zulke moeilijke vragen zijn waarop wij geen antwoord kunnen vinden. Dat wij tot die diepe vraag komen, is er wel een God? En hoe kan het dan dat diegenen buiten de kerk het zoveel beter lijken te hebben dan ik in de kerk? Heere, u kent de strijd, u kent die worstelingen, u kent die vele vragen, ook van de kerkgangers hier in Montfoort of die met ons verbonden zijn, door middel van de techniek. Heere, zou u willen betonen dat u vanavond van ons af weet. De vragen beantwoord mogen worden. Dat onze knopen ontbonden worden. Onze raadsels opgelost. En geef ons dan ook gehoorzaamheid als u door uw woord ons de weg wijst. Hoe u wilt dat wij zullen bidden. Heere, leer ons bidden. Ga ons dan voor, ook vanavond, op en onder de kansel. O, wil uw eigen werk, Heere, vanavond ook verheerlijken. Wilt u dat bevestigen en versterken, opdat het gezien mag worden in Montfoort, dat wij deze avond bij u geweest zijn. Dat vanavond ook onze wandel in de hemel is, daar waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Heere, dan weet u wat daarvoor nodig is, om ook uw volk en uw kinderen een goede reuk van u te laten verspreiden. Want ook zij moeten het zo vaak met de discipelen uitroepen. Heere, leer ons bidden. Heere, gedenk ons zo vanavond. U weet wat een goede voortgang van uw woord in de weg kan staan. Daar kan rouw zijn die het hart verscheurt, die onze gedachten overstelpt. Er kan ziekte zijn, chronisch, misschien een ernstige ziekte waarvan we weten dat die ons naar de dood sleept, naar het graf. Het kan psychisch lijden zijn, zo stil, zo verborgen, niemand die het ziet. Er kan strijd zijn met betrekking tot onze geaardheid. Er kan strijd zijn in het gezin, eenzaamheid in het huwelijk. Eenzaamheid op de levensweg. Heere, er is zoveel leed, zoveel nood, zoveel zorg. O, wilt u geven dat wij vanavond met bidden en smeken alles bij u de Heere mogen brengen. Opdat die vrede van u, die alle verstand te boven gaat, onze harten en zinnen zal bewaren in Christus Jezus. Heere, we bidden ook vanavond voor Antonie de Bruin. Hij zal morgen verhuizen, na 41 jaar, vanuit zijn woning bij zijn ouders vandaan, naar Geldermalsen. Heer, u weet wat dat voor hem betekent. Wees hem nabij. Nu er zo'n nieuwe situatie voor hem is, zo'n nieuwe tijd aanbreekt. Heer, mag hij het ervaren dat u daar ook bent. Dat u hem daar ziet. Dat u hem daar hoort. Omdat u aan geen tijd en plaats gebonden bent. Gedenk ook zijn ouders, die al die jaren voor hem mochten zorgen. En hem nu een soort van af moeten staan, los moeten laten. O Heere, mogen ze het bidden doen. Dat ook zij hem in uw hand zouden mogen leggen. In die wetenschap dat u wilt zorgen. En Heere, zorgt u voor hen in het klimmen van die jaren. Ja, Heere, gedenk al onze vrienden die anders begaafd zijn. U weet wat ze nodig hebben. Ze zijn ons zo vaak tot een voorbeeld vanwege hun puurheid, hun eerlijkheid en soms zelfs ook hun godsvrezen. Heer, gedenk allen die werken in die instellingen. Gedenk al die ouders, die gezinnen. Het kan zo'n druk leggen. Het kan zo alles bepalend zijn. Maar u weet raad. U weet alle dingen. Heere, sta dan nog over ons op. Betoon dat u van ons af weet. Heere, gedenk. Ook in deze avond onze vriend en broeder die in Kesteren intrede zal doen als herder en leraar. Bereid ook daar een zegen. En geef ook daar, op die nieuwe plaats in uw koninkrijk, alles wat nodig is om dienend dienstbaar te zijn in dat deel van uw wijngaard. Heere, gedenk ook hier, uw dienaar, de broeders van de kerkenraad. Stel een ambtelijke arbeid die zij van uwentwege op de schouders gelegd hebben gekregen, nog tot een rijke zegen. Heere, gedenk het jeugdwerk, op wiens uitnodiging we hier ook deze avond zijn. Heer, u weet wat onze jonge mensen nodig hebben, want u kent ze. Al lijkt het misschien dat u zo ver weg bent. We zullen het vanavond horen dat u heel dichtbij bent. Dat u van ons af weet en ons geroep wilt horen, ook als we jong zijn. Houdt u onze jongelui, onze kinderen, houdt u ze vast. Dicht bij u, uw woord, hun doop. Heere, laat ze zien hoe rijk gezegend ze zijn, als ze geboren zijn in een gezin dat naar de kerk gaat. Dat ze gedoopt zijn, dat ze ook nu vanavond weer uw woord mogen horen. Heere, mogen ze het vanavond voor het eerst of opnieuw horen met oren die u doorboord hebt. Geestelijke oren en een geestelijk hart. O Heere, breidt uw koninkrijk uit onder onze jongeren. U hebt het beloofd, dat uw trouw zelfs rust op het late nageslacht. Heere, verblijd ons dan nog eens met uw wonderen daden. O grote ontfermer, we hebben u veel te vragen. We hebben nergens recht op, maar wil ons horen. Om Christus wil en uit genade. Amen. Gemeente, David de dichter van Psalm 55 zegt: werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelen. Dat is een bekende tekst, toch? Petrus gebruikt hem ook. Als hij zegt, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zorg, bekommernis, moeite, verdriet. Wat is dat? De kanttekening zegt dit. Dat is alles wat hij u geeft. Wat hij u toe schikt, toezendt. En wat kan dat veel zijn, jonge vrienden, vanavond? Dat kan tegenspoed zijn op school. Dat kan tegenspoed zijn in je relatie. Of het niet hebben van een relatie. Dat kan andere nood en zorg zijn in het gezin. Het kan ziekte zijn. Het kan een sterfgeval zijn. Je onbekeerlijkheid. Al wat hij u geeft, wat hij u toeschikt, toezendt, dat werpt gij weder op hem. Vertrouwende dat hij u zal ontlasten, verlichten en een uitkomst geven. Wat voor uitkomst? Heel opmerkelijk. De kanttekening noemt twee dingen. Een uitkomst die tot zijn eer strekt. Daar gaat het in de eerste plaats om. En in de tweede plaats uw zaligheid. En daar hopen we vanavond met elkaar bij stil te staan. Hoe we dat nu doen, dat werpen van onze zorg op de Heere vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte. Filippenzen 4, de versen 6 en 7. We zullen dat samen nog een keer lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Heel eenvoudig heb ik eronder geschreven, gebedsonderwijs. Kunnen zelfs de kleinste kinderen vanavond onthouden. Gebedsonderwijs. Drie gedachten. Ten eerste, wat niet te doen. Ten tweede, wat wel te doen. En ten derde, de heerlijke belofte daarbij. Dus ten eerste, wat niet te doen. En wat moeten we dan niet doen? Wees in geen ding bezorgd. Wat moet ik dan wel doen? Maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En dan ten derde, de heerlijke belofte daarbij. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voor we daartoe overgaan, gaan we er eerst wat zingen uit Psalm 81. Daarvan het zevende vers. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Het achtste vers. Knam te Meriba, proef van uw vertrouwen. En het bekende twaalfde vers. Opent uw mond, eist. Dat betekent vraagt. Van mij vrijmoedig. En wat daar verder volgt in Psalm 81, 7, 8 en 12.
Gemeente, de apostel Paulus had een warme band met de gemeente in Filippi. En onze jonge vrienden weten denk ik wel wie daar in Filippi woonde. Hele bekende geschiedenissen uit het Bijbelboek Handelingen hebben plaatsgevonden in Filippi. Een warme band aan Lydia, de purperverkoopster. Zij en haar huis kwamen tot geloof, werden gedoopt. Stokbewaarder. Je weet wel, die man die Paulus en Silas in de vunstigste kelder van Filippi gestopt had, de gevangenis. Hij en zijn huis, zijn slaven, zijn kinderen, ze werden gedoopt, ze kwamen tot geloof. Filippi, een stad, een gemeente. In die stad die Paulus financieel ondersteunde. Dat is de enige gemeente waarvan we dat weten, dat ze Paulus financieel ondersteunde. En Paulus was hen daar dankbaar voor. Hoe is Paulus in Filippi gekomen? Wel, dat was in het jaar 53 ongeveer, na de geboorte van de Heer Jezus, toen hij daar kwam en als eerste Lydia ontmoette. En voor zover wij dat weten is hij er daarna nog 2 keer weer geweest. En als hij dan deze brief gaat schrijven, dan is het alweer heel wat jaren later. Hij zit inmiddels in Rome in de gevangenis, 61, 62 na Christus. En dan schrijft Paulus brieven aan de gemeente die hij gesticht heeft. En in veel brieven die Paulus dan stuurt, besluit hij aan het eind met een aantal vermaningen. Laatste adviezen, raadgevingen. We vinden ze vanavond in de versen 2 tot en met 9. En voordat we dan naar vers 6 gaan, valt ons iets op. Is het u opgevallen? Is het jullie opgevallen, jongelui? Aan het einde van vers 5, wat staat daar? Daar staat, de Heere is nabij. Het lijkt er zomaar te staan. Los. Je zou bijna verwachten, dat had eigenlijk vers 6 moeten zijn en vers 6, vers 7 enzovoort. De Heer is nabij, het lijkt niet te maken te hebben met vers 5. Maar waar heeft het dan wel mee te maken? Nou, het heeft alles te maken met vers 6 en vers 7. Maar eerst maar eens, wat wil dat nou zeggen, de Heer is nabij? Nou gemeente, wat de apostel precies bedoeld heeft, weten we niet. Dus daarom is het goed om eens met elkaar na te gaan hoe dat dan in de Bijbel terugkomt, deze woorden, de Heer is nabij. We hebben er net van gezongen, Psalm 34, de Heer is nabij, de gebrokenen van hart. Psalm 145, de Heer is nabij, allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Dus de Heer ziet alle nood, alle moeite, alle zorg. Het zou kunnen zijn dat Paulus daarop gewezen heeft. Het zou ook iets anders kunnen zijn, want het woordje Heere hier is Kyrios, de opstandingsnaam van Christus. Hij is nabij in zijn godheid, zoals we dat net zagen, ten eerste. Maar hij is ook nabij door zijn Heilige Geest. Ja, hij is zelfs in de harten van Gods kinderen woonachtig. De Heer is nabij kan ook nog iets anders betekenen. Namelijk dit. Zijn wederkomst is nabij. En voor ons is dat wat ver van ons af. Maar de christenen in die eerste christengemeenten, die leefden met de gedachte en de overtuiging dat de Heer Jezus elk moment kon terugkomen. Ze verwachten hem elke dag. Doe jij dat ook? Doet u dat ook? Ik moet denken aan een hele eenvoudige jongen. De jongen was anders begaafd. Maar hij vreesde de Heere. En weet je wat die jongen deed? Hij ging elke morgen als hij wakker werd, liep hij naar zijn raam. Trok hij de gordijnen open en ging hij kijken of er wolken waren. En als er dan geen wolken waren, ging hij eerst weer op zijn knietjes. Ging hij vragen, Heere, wilt u geven dat er wolken zullen zijn vandaag, want dan kunt u terugkomen. Dat was zijn verlangen, dan zou die bij de Heere Jezus zijn. Wat een voorbeeld. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat Paulus duidde op de wederkomst. Maar hoe het dan ook is, als we dat samen nemen, die drie dingen. Wat wil Paulus dan zeggen tegen de achtergrond van de versen 6 en 7? Dit. Hij zegt, de Heere is dichtbij. Zijn komst is nabij. Hij staat gereed tot je hulp en je bescherming. Laat je dat aansporen. Om Godzalig te leven en de Heer Jezus te verwachten. Al die versen die erop volgen gaan over een godzalige levenswandel. Hoe leef je tot eer van God? En laat dan de bezorgdheid, de moeite, de vragen je daar niet van afhouden. Hij is nabij. En gemeente, er was blijkbaar genoeg reden tot zorg in Filippi. Angst, bevreesd zijn. Misschien zijn het op handen zijnde vervolgingen. Waar hoofdstuk 1 vers 28 op lijkt te duiden. En zullen we ook niet vergeten, er was in de stad vijandschap. Tegen het christelijk geloof. Want ik heb het net al genoemd, hè, Paulus en Silas, ze zaten in de diepste kerker. Met hun voeten in het blok, vreselijk veel pijn, een open gegezelde rug. Bezorgd zijn. Het lijkt zo'n gewone reactie, een natuurlijke reactie van de mens op onzekerheid. Op armoede, honger, werkeloosheid, een examenweek, jongelui. Zorgen maken, zal het gaan, gaat het lukken? Het lijkt zo normaal. En je praat erover met elkaar. En het kan soms zo zijn dat er zoveel nood en zoveel zorg is dat je eigenlijk niet anders doet dan praten over de nood die je bezighoudt. En gemeente, nou zeg ik het volgende niet om hard en gevoelloos te zijn. Maar we moeten de dingen wel in een eerlijk Bijbels perspectief zien. Als wij nou alleen maar zorgen maken, bezorgd zijn, angstig zijn. Dan vergeten we volgens mij iets heel belangrijks. Namelijk dit, dat er een God is in de hemel die zegt, roep tot mij en ik zal u antwoorden. In mijn bezorgd zijn kan ik zo op mezelf gericht zijn. En dan is mijn bezorgdheid een uiting van ongeloof en een gebrek aan vertrouwen in de Heere. En daarom beveelt de apostel het hier ook. Het staat er als het ware met een uitroepteken. Wees in geen ding bezorgd. Geen ding. In niets. Alles uitgesloten. Hoe ernstig ook. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Stop ermee om bezorgd te zijn. Horen wij in die woorden een echo doorklinken? Wees in geen ding bezorgd. Ja, zegt iemand. Ik hoor een echo vanuit de bergreden. De grote meester zelf, de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? En als we dan doorlezen, komen we op een gegeven moment in vers 34. En ik zeg het maar met mijn eigen woorden, dan zegt de Heer Jezus, bezorgd zijn over deze dingen is niet alleen dwaas. Het is niet alleen goddeloos. Het beslist vaders zorg. Hij zegt als God de Vader nu de vogels in de hemel, aan de lucht, in de lucht wil verzorgen, de bloemen in het veld. Hoeveel te meer zal hij zorg dragen voor zijn kinderen. Dus gemeente, in Gods koninkrijk wordt in al onze noden en zorgen voorzien, groot en klein. En wat kunnen wij dan toch druk zijn? Met bezorgd zijn voor het leven, eten, drinken en kleding. Hoe kom ik eraan? Hoe moet het? Mijn gezondheid is zo zwak. Ik verdien zo weinig. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat zegt dan de Heer Jezus? Al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. U voelt het al aan. Er loopt vanavond wel een scheiding door de kerk. Uw hemelse Vader. God de Vader in Christus is de Vader van zijn kinderen. Die hoeven niet bezorgd te zijn. Want die hebben een Vader die zorgt. En een mens zoals die geboren is, is als een Martha. En dan zeg ik niets van haar geestelijke staat, maar het beeld van haar leven bekommert en verontrust zich over vele dingen. Maar die vele dingen, het voorzien in eerste levensbehoeften, alle zorgen, noden, die staan dat ene ding in de weg. En wat is nou het ene ding wat Maria zocht? Dat is de vraag naar het doel van het leven. En Maria vindt dat antwoord aan de voeten van de zaligmaker, haar lieve meester, de Heer Jezus Christus. En gemeente, Paulus die wil niet hard zijn, want Paulus begrijpt wel dat er zorgen zijn en noden in het leven. Calvijn zegt ook heel terecht, wij zijn geen ijzeren mensen, want beproevingen en verzoekingen raken ons in dit leven. Gods kinderen niet uitgesloten, want de Bijbel zegt niet voor niets, eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Want de dreigingen van de overheidsmaatregelen moeten je boerenbedrijf maar treffen. De zorgen in je gezin, die moeten maar boven je hoofd schijnen te groeien. Maar het gaat erom, waar ga ik met mijn nood naartoe? Een mens zoals die geboren is, een mens van nature, die zoekt de oplossing bij mensen. En dat kan best goed aflopen. Het kan best zijn dat je daarmee prima door het leven komt. Zonder veel problemen. Maar dan die kernvraag, kom je er ook mee uit het leven? Ben je werkelijk geholpen door een mens? Gemeente, maken wij ons zorgen? Zijn we bezorgd of angstig? En we beginnen en we eindigen niet bij God, dan is onze nood nog vele malen groter dan dat wij zelf denken. Want dan ben je op een weg zonder God. En de weg zonder God is een weg naar het eeuwig verderf. Dat is geen heilzame weg. Vind je dat erg? Dat je wandelt op een weg zonder God. Of kon je er prima van slapen vannacht, dat je God niet kent, dat je nog onbekeerd bent. Jonge vrienden, ik ga je iets heel ongewoons toewensen. Heel veel slapeloosheid. Heel veel onrust. Een onhoudbare nood voor je ziel. Dat je die grote levensvraag beantwoord hebt vanavond nog. Mijn ziel, doorzie je je lot. Hoe zul je straks rechtvaardig verschijnen voor God? Laat toch datgene dat het belangrijkste is, het zwaarste wegen in je leven. Want je ziel verloren, dan heb je alles verloren. Als ik nou arm ben en ik heb geen cent, maar ik heb de Heere wel, ben ik schatrijk. En ben je zo rijk als de rijkste YouTuber of influencer, of weet ik veel wat, ben je straatarm als je God niet hebt. Voel je? Ten slotte van dit eerste punt. Misschien vroeg u zich ook wel af, ik vroeg me dat wel af in de studeerkamer. Is er dan geen goede manier van zorgen maken? Is er geen goede manier van bezorgd zijn? En in mijn zoektocht kwam ik bij Matthew Henry uit die dit zei. En ik citeer hem. Er is een zorg van vlijtigheid, van ijverigheid, die onze plicht is en bestaat uit wijs vooruitzien en nuchter overleg. Dus als je ziet dat er dingen spelen, mag je daar natuurlijk mee bezig zijn om dingen op te lossen, om zorgen aan de kaak te stellen, om daar een oplossing voor te vinden, natuurlijk. Maar er is ook een zorg van vooruitlopen en wantrouwen. Bezorgd zijn over dingen die mogelijk kunnen komen, maar er nog niet zijn. Of dingen veel groter maken dan ze zijn. Maar er is ook dus een zorg van vooruitlopen en wantrouwen. Hij zegt, dat is onze zonde en dwaasheid. En die enkel dient om de geest neer te slaan en te verstrooien. Voel je het verschil? De gezonde wijze van zorgen maken, dat begint en eindigt bij God. Dat weet ik, heb de Heere hierbij nodig, van stap tot stap. En dat andere, dat rent voor de Heere uit, want dat wil het zelf oplossen. Wat moet ik dan wel doen? In onze tweede gedachte. Ik moet al mijn begeerten, in alles dus, door bidden en smeken met dankzegging bekendmaken bij God. Begeerten. Ik kan het ook vertalen met verzoeken. En als ik dat woord in de Bijbel opzoek, dan vind ik dat heel vaak samen met het woordje bidden of smeken. Heel opvallend. Er staat hier begeerten in alles. Dus al je verzoeken, al je begeerten, al je smekingen, alles waar je mee zit, alle bezwaardheid, moet je bij de Heere brengen. Dat zegt Paulus, dat zegt de Heilige Geest vanavond. En weet u wat wij dan doen? Dan denken wij dat wij de Heere met kleine dingen niet kunnen vermoeien. Dus wij wachten tot onze zorg zo groot is, dat wij er niet meer overheen kunnen zien. En dan pas brengen we het bij de Heere. Maar nog ga ik iets zeggen, moet je goed opletten, jongelui. Als je denkt dat de Heere te groot is voor jouw kleine zorg, dan minacht je Gods almacht. Want de grote schepper van alle dingen gaat zelfs over de kleinste dingen. Heb je vanmorgen je haren geteld, die op het kussen achtergebleven zijn? Vast niet, hè? Heere wel. Hij weet namelijk, ook de haren des hoofds zijn alle geteld. Dus daarom, als er een nood is, klein of groot, is elk moment een goed moment om uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend te maken bij God. Niet wachten, nu. In de kerk. Op je werk, tijdens het strijken, tijdens het boodschappen doen, op school, straks onder het maken van je examens. in de fabriek, op de boerderij. Bij ons in Staphorst hadden ze vroeger klederdracht aan. De mannen. De vrouwen nog, maar de mannen ook heel veel. En misschien was dat hier ook wel zo. Ze hadden de hele dag door die pet op. Maar als er gebeden werd, ging de pet af. En die werd in de hand genomen en ze hielden hem dan vaak zo onder de neus. En het amen klonk en ging de pet weer op. En dan was er een bekende uitdrukking. Die zei, er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af. Wat wil dat zeggen? Dat er zomaar de hele dag door stilletjes naar de hemel gezucht werd. Tot de levende God. Kijk, we bidden met de handen gevouwen en de ogen dicht. Het is een hele goede vorm om niet afgeleid te worden. Maar ook die stille zuchten, zomaar onder het werk, op school en in de klas. De Heer hoort die ook, want Hij is de Almachtige. Dus als de nood gevoeld wordt, bidden. En dan het wonderlijke. Weet je wat Paulus zegt? Nee, dat zeg ik verkeerd. Weet je wat de Bijbel ons leert? Dat wanneer het gaat over bidden en smeken, al die begeerten bekendmaken bij de Heer, dan wordt het in de Bijbel zo benadrukt dat die gebeden ook gehoord worden. Gehoord. Ik zal u een voorbeeld geven. Wordt hun dan niet gelijk? Want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer voordat gij hem bidt. Wat kunnen we daarvan leren? Wel, het is bijzonder voor Gods kinderen, zo'n wonderlijke vertroosting. Hij zegt, jij bidt. En daarmee, ik wil je bemoedigen. In die verzekering, ik hoor je gesmeekbeden. Ik hoor je gesmeek, ik hoor je gebeden. En die hoop dat God hoort, houdt het gebed levend. Ja toch? Als er nou een God was die niet zou horen, zou je dan nog bidden? Nee toch? Maar die wetenschap dat er een God is in de hemel die hoort, houdt het gebed levend, bijzonder bij zijn kinderen. Kijk, als die zekerheid afneemt, sterft de hoop. Ik zal Job vanavond nog een paar keer vaker aanhalen als de Heer het geeft. Job was op een gegeven moment zo ver weg, dat een van zijn vrienden ook zegt, Job, je bidt niet meer. Dat is het probleem. Je bidt niet meer. En als we niet meer gaan bidden, dan komen we in opstand. Dan zijn er geen twee gevouwen handen, maar twee gebalde vuisten. Dan ga je redeneren, de reden eren. Is er geen onderworpenheid? Gemeente, hoe ziet dat gebed er dan uit? Dat je al je begeerten met bidden en smeken bij de Heere bekend maakt. Wel, dat is geen rechthebbend bidden. Zo van de Heer, nou heb ik gebeden, nou eis ik een antwoord. Want u zegt bid, en het zal gegeven worden. Ach, als je zo denkt, dan heb je nog niet begrepen wie God is. En ken je je eigen hart nog niet. Nee, verre van dat. Weet je wat dat voor gebed is? Dat is een gebed, als het ware twee lege handen, die God niets hebben aan te bieden. Alleen maar zonde, alleen maar schuld, zwartheid, vuilheid, ongerechtigheid. Wat God alle reden geeft om eeuwig aan je voorbij te gaan. En desondanks lege handen naar de hemel strekken. En God bidden als een rechteloze in diepe afhankelijkheid van hem. Heere, ik heb niets, ik heb geen recht. Alleen hoor mij om Jezus wil. Bidden en smeken. Wat is smeken? Smeken is een dringend verzoek om in een behoefte te voorzien. Is aanhoudend bidden. In Filippenzen 1 vers 4 gebruikt Paulus het ook, alleen daar is het anders vertaald in onze vertaling. Te alle tijd in al mijn gebed, daar heb je dat woord, voor u allen met blijdschap het gebed doende. Te allen tijd, elke keer weer, is ons gebedsleven daarmee getekend. Weet u waar ik zo vaak achterkom? Dan heb je een nood, een zorg in je leven. Heb je één keer gebeden? Dan denk je, ja, God weet het nou wel. Maar wordt daar dat gebedsleven van Psalm 123 ook in ons leven gevonden? Totdat hij ons genadig zij. Totdat. En tot die tijd bid ik, smeek ik, aanhoudend. Gemeente, nog één ding voordat we naar het tweede deel van deze zin gaan. Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door. Bidden en smeken. Wat staat er niet? Door mopperen en klagen. Dat is ook zo eigen aan ons mensen, hè? Mopperen en klagen doen we ook tegen God. Omdat het anders gaat dan wij denken. Maar nou ga ik iets heel scherp zeggen. Hebben wij ook maar één enkele reden om te mopperen en te klagen? Heeft u één reden om te mopperen en te klagen? Als je nou ziet wat wij verdiend hebben, wat ik verdiend heb, zondaar, dat ik de bron van het leven verlaten heb, de God van alle genade verlaten heb, het levende, het hemelse brood en het levende water verlaten heb in het paradijs, dan is alles wat ik krijg boven de hel genade. Wij zien dat vaak niet op de juiste wijze, maar dat is de realiteit. Alles wat ik meer krijg dan de hel, want die heb ik verdiend, is genade. En wij maar onverzoend zijn met Gods weg. En wij maar onwillend zijn om de weg van de Heere te gaan. Wij maar mopperen en klagen. Weet je wat Elifas tegen Job zei? Toen Job ook van alles aan het doen was, behalve bidden en in een overeenstemming met Gods wil leven. Toen zei Elifas tegen Job, gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Gewen u toch aan hem, weet je wat gewennen aan is? De strijd staken. Geef je over, leg je wapens neer, Job. Stop met strijden tegen God, dat verlies je toch. Geef je over aan de Heer. En als ik mijn wapens mag inleveren, als ik de strijd ga staken, wat voor gebed krijg ik dan? Dit. Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan ga ik de grote meester, Jezus Christus, nabidden. Hem nastamelen. Kijk, dan gaat het niet meer over wat ik wil. Dan is de uitkomst van mijn gebed, is hoe dan ook aan God. En al blijft mijn nood onveranderd groot, Heere, uw wil geschieden. Want, Heere, ik ben aan uw kant gevallen. Wat u doet in mijn leven, dat is goed. Gemeente, Paulus voegt nog iets toe aan dat smeekgebed, aan dat bidden. Hij zegt, doe dat met dankzegging. Of zoals het in het Grieks staat, met dankzeggingen, meervoud. Dankzegging, danken. Wat is danken? Je hebt iets ontvangen Daar ben je blij mee. Daar ben je dankbaar voor. En dat spreek je uit tot de Heere. Paulus roept daar vaak toe op. Ook in Colossenzen 4 bijvoorbeeld. Houd sterk aan in het gebed. Waakt in hetzelfde met dankzegging. Waarvoor moet een christen danken? Hoort u wat ik zeg? Horen jullie wat ik zeg? Waarvoor moet een christen danken? Want Paulus spreekt tegen christenen, niet tegen refo's. Is dat een verschil? Dat is een groot verschil. Want een refo hoeft niet per definitie een christen te zijn. En een christen is niet per definitie een refo. Een christen is namelijk van Christus. En zijn alle refo's, alle reformatorische mensen van Christus? Waarom maak ik daar een punt van? Wel, omdat we daar naartoe gaan. Want waar moet een christen voor danken? Allermeest en allereerst voor de zaligheid ontvangen in Christus. En dan zegt u misschien, maar waarom moet dat dan de dankzegging eerst aan Christus verbonden worden? Dat staat hier toch niet? Dat is waar, hier staat het niet. Maar als ik het geheel van Paulus' brieven bekijk, dan is de dankbaarheid eigenlijk altijd verbonden aan de genade die er is in Christus betoond aan een zondaar. U zegt, heeft u daar een voorbeeld van dan? Die heb ik. Luister maar. Ik dank mijn God alle tijd over u. Waarom? Vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Gemeente, dat is de diepste vorm van dankbaarheid hier op aarde. Want dat is een dankbaarheid die opkomt in het vrijgesproken zijn van een welverdiende straf. Van het ontheven zijn van een welverdiende vloek. Een dankbaarheid die opkomt van genade voor de grootste der zondaren. Die in Christus een recht ontvangen heeft op het eeuwige leven. Ja, weet u wat voor dankbaarheid dat is? Dat is een dankbaarheid die in de biddende en dankende hoge priester opgezonden wordt tot het hemelhof. Want Gods kind komt er ook achter dat hij zo dankbaar niet is als hij wel zijn moet. Dat het maar helemaal nooit tot een dankgebed kan komen uit de van hemzelf. Maar in Christus, de bidden en dankende hoge priester, mag hij dankbaar zijn. Is Gods kind dankbaar als het goed is? Dankzeggingen. Waarom moeten wij als wij bidden ook danken? Dankzegging werkt als een tegengif. Op ons gericht zijn, op onze noden en op onze behoeften, waarbij wij alleen maar bij God aan het klagen zijn. Alleen maar bij God onze behoeften maar kwijt willen. Dankzegging richt zich op de uitingen van Gods trouw en zijn onverdiende goedheid die genoten en geschonken is. Welke? Nou, zullen we eens weer teruggaan? Toen ik het had over dat mopperen en klagen. Alles wat ik ontvang boven de hel is genade. Dus één kruimel brood, dankzegging. En je hebt vandaag meer dan één kruimel opgehad. Misschien wel vier. De jongen, mijn lui, misschien wel 10 plakken brood, 14 plakken brood. Licht in je ogen. Het gehoor in de oren, de adem in je neus. Was er maar iets bij waaraan je één bijdrage hebt geleverd? Oh, moet je vanavond inderdaad eerlijk zeggen. Alles wat ik ontvangen heb, heb ik van God ontvangen. Onverdiende goedheid. Kijk, als we nou zo eens terugkijken in de afgelopen week, dat ondanks de diepe zorg, de moeite, verdriet of alles waar u in zit, zou u dan niet, al is het misschien met bevende handen, een steen moeten oprichten met Samuel en moeten zeggen: ik ben Haezer. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. een reden tot dankzegging. Gemeente, waar is onze dankzegging? Waarin God geëerd wordt vanwege de uitingen van zijn trouw en zijn goedheid. Gemeente, heeft u al uw begeerten door middel van bidden en smeken met dankzegging bekendgemaakt bij God? Ach, zegt iemand, dat is allemaal nou wel mooi en wel. En u kunt het allemaal weer mooi vertellen vanavond. Maar ik kan niet bidden. Ik kan niet smeken. Kan al helemaal niet danken. En waarom zou ik het dan ook nog eens bij God bekend gaan maken? Hij is toch de Almachtige, hij weet toch alle dingen. Hij is de Alwetende. Nou, dat laatste, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Heere, weet alle dingen. Niets ontgaat hem. Maar waarom, als hem niets ontgaat, moet ik dan toch met bidden en smeken al mijn begeerten, al mijn behoeften, al mijn nood, mijn zorg bij hem bekendmaken? Weet u wat het eenvoudige antwoord is? En dat vinden wij zo lastig, dat vind ik zo moeilijk, omdat hij het zegt. In gehoorzaamheid aan zijn woord, als hij ons beveelt, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Daarom zegt de Heere, bid. Daarom zegt de Heere vanavond, dat wij door bidden en smeken al onze nood bij hem moeten brengen. Weet u waarom het zo moeilijk is? Want dan moet ik belijden dat ik in alles zo diep en stijl van de Heere afhankelijk ben. Tegelijkertijd, mag dat voor u ook zo zijn, wat kan het een machtige troost zijn. Hij kent mijn diepste begeerten. Hij kent mijn diepste verlangen. Hij kent mijn grootste nood, waar ik alleen maar een zucht over naar voren kan brengen en voor zijn aangezicht kan brengen. Hij weet de woorden die met die zucht gepaard zouden moeten gaan, want hij is de Alwetende. En nu dat andere deel, zegt u, ik kan het niet. Ach, ik denk dat ik je worsteling begrijp. Ik kan niet bidden. En toch, zegt de zaligmaker, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. En om alle twijfel weg te nemen daarover, zegt hij, want een ieder die bidt, die ontvangt en die klopt, en eigenlijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt zal opengedaan worden. En als je dan nog twijfelt, zegt de Heer Jezus, welke vader is er wiens zoon hem om een vis bidt en die geeft hem een schorpioen, om een brood en die geeft hem een steen, enzovoort. Het bevel staat er. En misschien zegt u vanavond, ja, dat weet ik al zo lang, daar ben ik niet mee geholpen. Ach, weet je, laat dan die onmogelijkheid om tot een gebed te komen, dan deze ene zucht aan je lippen doen ontglippen. En welke zucht is dat? Wel, wat de discipelen ook deden. Wat zeiden ze? Heere, leer ons bidden. Kijk, dan wordt Gods gebod uw gebed. De Heere zegt bid. U zegt, Heere, leer mij bidden. De Heere zegt, bekeert u. En u bidt, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd wezen. Gods gebod, uw gebed. En dan heb ik nog een bemoediging voor zulke worstelaars. En een vertroosting voor diegenen die mogen weten geborgen te zijn in Christus. Wat zegt nou de Heere? Ik ben de Heere, uw God. Wanneer zei hij dat? Wel, dat zei hij toen je gedoopt bent. Toen verbond hij zijn naam aan jouw naam. Hij zei toen, jij bent van mij. Ik heb alle recht op jouw gehoorzaamheid. En ik wil jou alles schenken. Opdat jij je mag toe-eigenen wat je in Christus hebt. En wat is dat alles, het geloof? Gods gave. Hij zegt, ik wil het je schenken. Zodat wat de doop, als het ware, verzegelde, bevestigde. Die afwassing. De Heer zegt, ik wil het aan je geven. Ik ben de Heere, uw God. En wat zegt de Heere dan nog meer? Doe dan je mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Dat belooft de verbondsgod. Dat belooft de God van je doop. Doe je mond wijd open. En als wij bidden. Oh, wat doen we vaak? Onze mond maar een klein stukje open. En dat bedoel ik niet letterlijk, kinderen. Maar ik bedoel dat we maar zo weinig van de Heere vragen. Omdat we maar zo weinig verwachting van de Heere hebben. Maar als we grote verwachting van de Heere hebben, gaan we grote dingen van de Heere vragen. Als wij altijd maar kleine dingen van de Heere vragen, dan doen we net alsof de Heere niet bij macht is om grote dingen te geven. En ik weet het, hè, ik weet het, begrijp me goed. Als ik op mezelf zie, dan heb ik niks verdiend. Dan durf ik geen eens grote dingen te vragen, maar de Heere zegt, doe je mond wijd open. Ik wil dat je doet, doe het. En ik zal hem vervullen. Ook in het leven van de genade, in het leven van Gods kinderen, kan het soms zo donker zijn, omdat het gebed is opgedroogd. Dat je het moet uitklagen, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Ja, de Heere kan zijn aangezicht een ogenblik verbergen, waarom? Omdat je misschien wel de zonde weer aan de hand genomen hebt. Waarom? Het kan zijn omdat hij je wil beproeven. Het kan zijn omdat je wat nalatig bent in die dagelijkse omgang en het zoeken van de gemeenschap van de Heer. Kijk, en de Heer wil je dan juist weer aansporen wanneer hij zijn gevoelige aanwezigheid terugtrekt om hem weer te zoeken. Kijk, en het is een list van de macht van de duisternis, de duivel, om je dan bij de Heer vandaan te houden. Ach, ik moet veel denken aan de bruid in het Hooglied. De bruidegom stond aan haar deur. Doe mij open, mijn vriendin, mijn schone, mijn duiven, mijn liefste, doe me open. En zij zegt, nee, ik heb me net gewassen, mijn kleren uitgedaan, pyjama aan, ik lig in bed. Kan niet, doe het niet. En dan gaat de bruidegom weg en dan komt die bruid tot het diepe besef wat ze heeft gedaan. En dan die lieflijke nodigingen van die bruidegom in het Hooglied. Ondanks dat die bruid zo zwart is, ondanks dat die bruid zo tragisch, dan zegt hij dit, mijn duiven. Zijn in de klovende steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet, uw gedaante is lieflijk. En die bruid die kijkt, maar die denkt zwart. Zwart, onrein, vuil. Maar de bruidegom zegt, uw gedaante is lieflijk, uw stem is zoet. Hoor dan vanavond, bruid van Christus, dat is de stem van uw liefste. Ziet hem, hij komt. Hij springt over de bergen. Hij huppelt over de heuvelen. Zoek het bij hem, want hij brengt alles mee vanavond. Leun dan in de woestijnreis van dit leven lieflijk op uw liefste. Hij zal u geen hulp doen ontbreken, want hij houdt getrouw zijn woord. En weet u, als u dan niet meer kan bidden. Oh, wat is het dan voor de kerk des Heren, voor Gods kinderen toch een onuitsprekelijke rijke troost dat ze mogen weten dat de Geest voor hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Laten we er eerst voor zingen, Psalm 6, het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. En wat er verder volgt in 6, vers 9. Ten slotte derde punt, de heerlijke belofte daarbij. En zo begint vers 7, dat verbindt het voorgaande vers met deze belofte. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede Gods, de vrede van God. Dat is niet iets van alleen het Nieuwe Testament. Ik vind het ook in het Oude Testament, Psalm 29. De Heere zal zijn volk sterkte geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Psalm 85, wat we straks hopen te zingen. De vrede met een kus van het recht gegroet. Nieuwe Testament, de Heere nu. Des vredes zelf, geven u vrede, ten alle tijden, in allerlei wijze, de Heere zij met u allen. Vrede, als vrede van God. Wat is die vrede? Nou, we weten allemaal dat vrede ontstaat wanneer wapens neergelegd worden, wanneer de strijd gestaakt wordt. De vrede van God. Wat is dat dan voor een vrede? Wel, dat is een vrede die haar oorsprong vindt in Christus. En zijn volbrachte werk. Want God was door de zonde vertoornd. En die vuurvlammen van zijn toorn hebben zich uitgebrand op Christus. Het lijdenstijd ligt nog maar kort achter ons. Nou, wie weet waar de dominee over gepreekt heeft hier, dan hebt u er waarschijnlijk wel een beeld bij vanavond. Maar het diepste daarvan zullen wij nooit beseffen wat dat zeggen wil. Dat de toorn van God zich op Christus heeft uitgebrand. Maar hij heeft dat vuur van Gods toorn door zijn volbrachte werk geblust. Met zijn eigen dierbare bloed. Met het offer waarmee God volkomen tevreden is. Het offer waarbij God niets van zijn rechtvaardigheid af heeft hoeven doen. Het offer waarin al Gods deugden geëerd bleven. Waarin God volkomen verheerlijkt is. Dus het is een vrede verworven door recht. Een vrede die voortkomt dus vanuit het welbehagen van God, vanuit de eeuwigheid. Want de vrede is aan God verbonden. God is eeuwig. Die vrede kan weer vloeien vanwege Christus. En die vrede van God is een vrede die God ook wegschenkt aan zondaren. God schenkt die vrede aan diegene die zelf geen vrede meer kan vinden. Aan diegene die het moet zeggen, ik moet eeuwig onder Gods toorn wegsmelten. Want ik heb gezondigd en ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld, Heere, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk, zulke schuldige zondaren, die schenkt God zijn vrede in Christus. En dan wordt het waar, wij dan gerechtvaardigd zijnde. Rechtvaardig verklaard, voor de rechter vrijgesproken. Alle wapens zijn neergelegd. Alle toorn is geblust in Christus. Wij dan gerechtvaardigd, rechtvaardig verklaard zijnde uit het geloof. Ja, het geloof is het middel. Het geloof doet ruilen. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid, zijn volmaakte gehoorzaamheid. Dan ziet God mij niet meer, maar dan ziet hij Christus om mij heen. En daarom heb ik vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. En alleen maar in gemeenschap met deze Heere Jezus Christus, in verbondenheid aan hem, wordt die vrede onderhouden. Wordt die vrede ontvangen. Want hij is onze vrede, zegt Paulus. Dus Christus geeft vrede, hij brengt vrede, hij is vrede. Is die vrede uw vrede? Is die vrede jouw vrede? Die vrede ontvang je als je een nieuw hart hebt. Wat ben je dan gelukkig? Wat heb je dan alles in de Heer Jezus gekregen? En die God van vrede, die zal ook je grootste vijand verpletteren. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Die aartsvijand van de vrede. De duivel die leeft op strijd en onrust. Hij is verslagen. Schuil dan achter die God des vredes, achter Christus. En Gods kinderen zullen hier op aarde nooit een volmaakte vrede hebben. Het blijft altijd een aangevochten en een bestreden vrede. En als het goed is, zien ze daarom ook uit naar de wederkomst. De Heere is nabij. Want in die vrede zal zoveel heerlijks genoten worden. Openbaring 7 zegt er dit van. Zij zullen niet meer hongeren. Geen vraag meer, geen bezorgdheid meer naar eten. Ze zullen niet meer dorsten, geen bezorgdheid meer om drinken. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. De bezorgdheid om kleding is er niet meer. Waarom niet? Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot een levende fontein der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. O, als je nou de Heere mag kennen, hunkert je ziel dan niet naar die dag? Want beter dan dit tijdelijk leven zijn uw goede tierenheden. Ja toch? Mag je nou zo in de gemeente van Montfort zijn, jongeren, ouderen, dat ze het weten, oh, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die hunkert erna om naar huis te gaan. Om eeuwig daar te zijn, waar geen rouw meer is, waar geen tranen meer zijn, maar waar Christus zal zijn, alles en in allen. Want gemeente, de schaduw of de omkering daarvan is wat anders. De Bijbel zegt ook in Jesaja 48, maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Tussenweg is er niet. En wie zijn goddeloos? Dat weten onze kinderen wel. Wat zijn nou goddelozen? Dat zijn de mensen in Montfort die niet naar de kerk gaan. Toch? Dat zijn goddelozen. Weet je wie ook goddeloos zijn? De mensen die in Montfort wel naar de kerk gaan, maar geen nieuw hart hebben. Die zijn ook goddeloos, zonder God. Dus die hebben ook geen vrede. Voel je de nood van je bestaan, gemeente? Als je nog zonder God bent, zonder borg voor je schuld. Om straks met die rijke man alles in Kleve gehad te hebben misschien. Maar in de hel je ogen opslaan, zijnde in de pijn. Stel je bekering dan niet uit. Verhard je dan niet, maar laat je lijden. Wat wil Paulus nou hiermee zeggen met dit vers? Wel dit. In relatie tot vers 6, hij zegt dit. Of God nou alle smeekbeden verhoort of niet? Er is iets in het leven van een christen dat veel heerlijker is dan de verhoring van mijn gebeden. Wat dan? Wel, de vrede van God in de ziel. De vrede van God in je ziel. Want die vrede, die gaat het verstand, het denkvermogen te boven. Die vrede is een betere hulp in tijden van bezorgdheid, van angst en van nood en van rouw en verdriet dan iemands verstand. Die vrede overstijgt alle omstandigheden. Zoals niets dat in het leven en op aarde zou kunnen. Gods vrede is onbegrijpelijk en onbevattelijk. Dat is een vrede, gemeente, die kan je laten zingen bij een misoogst. Dat is een vrede, gemeente, die kan je laten zingen bij het graf van je kind. Ik zal 2 voorbeelden geven. Een paar maanden geleden, van een godvrezend echtpaar bij ons uit de gemeente in Staphorst, overleed een man. Hij mocht zijn wens verkrijgen. En als je die week bij zijn vrouw kwam, sprak alleen maar goed van de Heere. Zo intens verwonderd over dat wat haar man nou had aangedaan. Eeuwig thuis. Vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Misschien zegt iemand, maar is daar ook een Bijbels voorbeeld van? Oh, die is er zeker. In mijn gedachten zie ik een man. Zijn naam is Job. En hij heeft 10 kisten. 10 kisten. Van zijn 10 lieve kinderen. En wat hoor ik Job zeggen? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En de schrijver van het boek Job zegt, en in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. voor uw gemeente. Dat is nou die vrede van God, die alle verstand te boven gaat. We moeten gaan eindigen. En die zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dat wil zeggen, als een schildwacht voor je denken, voor je zijn. Die band aan Christus zorgt ervoor dat alle aanvallen van de boze erop af zullen ketsen. Die zullen die vrede niet weg kunnen nemen, want die vrede is bestendig. Die vrede is in Christus en Christus wijkt niet voor Satan. En wie in gemeenschap met deze Christus leeft, is verzekerd van zijn bescherming, van zijn bewaking, van zijn geborgenheid. Als je die vrede kent, gaat het altijd goed. Wacht, zegt een jongere, maar die christenen dan die op de brandstapel gekomen zijn, dat liep toch zeker niet goed af? Ik snap wat je bedoelt. En toch. Ik heb ze. Ja nee, dat lees je. Je kan het nalezen. Ze zongen godelofzangen op de brandstapel. En daarna stierven ze. En gingen ze in de eeuwige heerlijkheid. Kwam het dan niet goed? Het werd alleen maar beter. Want ze mochten naar huis. Ze hebben hun wens verkregen. Gemeente, bid u, smeekt u, met dankzegging. Ach, dan zult u het ook ervaren, dat die vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw zinnen zal bewaren in Christus Jezus. Ook dat laatste, u verkrijgt dit alles alleen maar in Christus Jezus. En ik hoop dat dat duidelijk is geworden vanavond. Dus dan hebben we vanavond huiswerk. En als je knieën te stram zijn geworden om te bidden, bid dan maar in je stoel. Of in je bed. Of onderweg naar huis. Maar rust niet voordat je die vrede kent. En dat niet omdat je dan overal voor bewaard bent. Want dan gaat het je om de zegeningen en niet meer om de zegenaar. Het gaat om Christus. En voor diegene die in Christus is, is er geen verdoemenis. En daarom roemt Paulus en zegt: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Nee hoor. Benauwdheid? Ook niet. Vervolging? Ook niet. Honger dan? Ook niet. Gevaar, naaktheid, zwaard, niets van dat alles. Waarom niet? Want in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem, Jezus Christus, die ons lief gehad heeft. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, zo gaf U ons vanavond Uw woord. Uw trouw is groot, dat U ons vanavond de weg voor het eerst en opnieuw hebt gewezen, om staande te blijven in een leven waarin wij elke dag dreigen om te vallen. Voor alle golven en stormen van het leven, ons alle hoop doen ontvallen. Waarin we denken weg te zinken, in een zwarte nacht, in een zee zonder bodem. Heere, geef ons dan vanavond, door uw geest, geloof in uw woord. Dat we mogen zien, in het licht van uw woord, door uw geest, of wij nou werkelijk die geborgenheid in Christus Jezus hebben, of niet. En dan heeft U de weg gewezen om het wel te vinden en te ontvangen met bidden en smeken en onder dankzegging. Want U zult getrouw uw woord houden, Heer, en dan heeft U het ons vanavond ook voorgezegd. Doe je mond dan maar wijd open. Heere, we doen het. En we smeken voor de hele gemeente en voor onszelf. O God, wees ons de zondaars genadig. Neem weg al het zondige, al het verkeerde wat er geweest is onder het preken, onder het luisteren. Verheerlijk het Uwe. Ga met ons naar onze huizen. Geef dat het woord mag meegaan het verdere van de week in. Heere, zie op ons neer in gunst van boven, om uw goedheid de eer te geven. Ontvang dan onze dank voor uw onuitsprekelijke goedheid en trouw aan ons bewezen. Heere, zie ons aan in Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 85. En daarvan het vierde vers. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. En wat daar verder volgt. 85:4. Besluiten wij deze dienst nog met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.